Beste mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er weer zijn, ook de luisteraars thuis. We hebben bericht van verhindering van Kobi en Theo. In verband met nog de situatie van Theo. Hij wil nog graag de nodige voorzichtigheid betrachten. Harry en Tineke hebben afgemeld en Beb ook, want zij heeft griep. En Chris is ook wel door de griep, dus bij deze. Ik stel voor dat we met elkaar eerst zingen uit Psalm 68. En dan 2 en 9. En dan gaat het vooral ook om die regels. De laatste regels van vers 9. Gij zuigt uw strijd bekronen met gaven, genadegaven, tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost, het tegen strubbelende kroost, altijd bij u zou wonen. 68, 2 en 9.
Waarom het volk in uw herrecht zullen bellen op zinnepunt, dat zij een mens verkrijgen, een blijdschap zal dan onbepaald doorgeven van zijn aanzicht straalt.
Getrouwe heren, U, Vader in onze Heer Jezus Christus, heb heel hartelijk dank dat we zo vanavond, zomaar in het midden van de week, bijeen mogen zijn rondom uw woord. De bestudering daarvan, de bespreking daarvan, om zo ook weer opnieuw te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, hoe bijzonder, u, profeet, priester en koning, u wilt ons leren, ook vanavond. En wij danken u voor uw priesterlijke bediening, dat u kwam om uw leven te geven, opdat we zouden delen in uw heil en ons daarover steeds zouden verwonderen. En wij danken u dat u hierboven koning bent, de opgevarene. U die overwonnen hebt, de kerker werd u buit. U zag uw strijd bekronen. En u hebt gaven uitgedeeld aan mensen. Hoe bijzonder, geestesgaven. Heer, wij bidden, bouw ook hier uw gemeente mede daardoor. Hoe bijzonder, broeders en zusters die begiftigd zijn met gaven van de geest tot opbouw van uw gemeente. Heer, wat zijn we gezegend met zulke mensen. Maar hoe nauw luistert het ook? Want u deelt ze uit, toch ook met de bedoeling dat we ze gebruiken. Heer, wij bidden, als we vanavond dit gedeelte uit uw evangelie, uit de brief van de apostel Paulus, aan die christelijke gemeente in Efeze willen behandelen, bespreken, wees in ons midden. En geef dat uw geest ons leidt in alle waarheid, ook in de bespreking. Geef verlichting van de geest, een open hart. En ook dat we elkaar mogen opscherpen, van elkaar mogen leren. Heer, wat is het rijk om zo samen ons te buigen over uw wil, over uw woord. En samen naar u te horen. Wij bidden voor degenen die er vanavond niet kunnen zijn. Als we denken aan Theo en Kobi. Heer, gedenk Theo in zijn broze gezondheid. Wees hem nabij en geef hem weer nieuwe kracht. En ja, heren, dat hij toch ook een stukje weerstand mag hebben. En niet alle virussen zal oplopen. Heer, gedenk hen zo samen. Zo bidden we ook voor Bib en voor Chris, die allebei ziek zijn. Wilt u hen ook weer herstellen? Wees ook met Chris, die zo aan huis gebonden is ook. En dat toch ook als moeilijk ervaart. Het gemis ook van het opgaan met uw gemeente naar uw huis. Heere, geef hem ook iedere keer thuis uw rijke zegen. Wees zo in ons midden. Wij bidden dit alles. U ook biddend of u met ons wilt zijn als we misschien zorgen hebben over onze gezondheid. Onderzoeken die plaatsvinden. Vragen waar we mee worstelen. Heere, kan zoveel zijn. U weet ervan, wat is het rijk dat wij al onze zorgen, al onze bekommernissen op u mogen werpen. Heer, en dat u een weg geopend hebt naar uw genadetroon, om ook al deze dingen bij u te brengen. Uw naam zij gedankt. Hoor ons gebed om Christus wil uit genade. Amen. Goed, ik stel voor dat we lezen uit Efeze 4, vers 7, ja, laten we bij 1 nog een keer beginnen. Het gedeelte voor vandaag is vers 7 tot en met 16. Maar ik stel wel voor dat we nog even gaan lezen vanaf vers 1. Wilt u vers 1 nemen?
Langmoedigheid, verdragen elkaar in liefde.
Benachtigde
te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes.
Eén lichaam is het en één geest, gelijk er eens mee ook voor zijn, tot één doop door de roeping.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen.
Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus.
Daarom zegt hij, als hij opgevangen is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven.
Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste degen der aarde?
Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou.
En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars.
Opdat wij allen zullen komen op de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, op een volkomen man, op de mate van de grootte der volheid van Christus.
Omdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden, het alleweens der leer, door de bedriegerij der mensen, door achtlistigheid en onachtlistigheid, tot dwaling te brengen.
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen, groeien in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat de wasdom van het lichaam bekomt tot zijn zelfs opbouw in de liefde. Nou, dat is een heel ingewikkeld vers, dat laatste vers, als je het zo uit de vertaling leest. Goed, we willen vanavond stilstaan bij vers 7 tot en met 14 van Efeze 4. Hoe kijken wij tegen de christelijke gemeente aan en tegen de kerkenraad, in ons geval het bestuur? En de gemeente is eigenlijk een lichaam, het lichaam van Christus, en Christus is haar hoofd. En de ambtsdragers, in ons geval bestuursleden, zijn eigenlijk de spieren en de pezen van de gemeente, om ervoor te zorgen dat de gemeente geestelijk sterk is. Ik denk dat we ons er vaak veel te weinig van bewust zijn, dat het de gemeente, dat die het lichaam van Christus is. Het is geen vergarenbak van mensen of zo. Nee, het is het lichaam van Christus. Dat moeten we ons, als we over de gemeente spreken, altijd heel goed bewust zijn. Wie Gods gemeente aanraakt, die raakt hemzelf aan. Als iemand iets lelijks over mijn lichaam zegt, vind ik dat niet leuk. Maar als iemand iets lelijks over het lichaam van Christus zegt, zijn gemeente, vindt hij dat zeker erg. Als we vervolgens kijken naar vers 7, het gedeelte waar we mee beginnen, van Efeze 4, dan valt op dat Paulus zegt, aan ieder van ons is de genade gegeven. Nou, dat is nogal wat als hij dat zo zegt. Zomaar aan ieder van ons is de genade gegeven, aan iedereen in die christelijke gemeente van Efeze. Nu was, daar hebben we gezien ook de eerste keren, die christelijke gemeente van Efeze een bijzondere gemeente. Paulus schrijft aan het begin van zijn brief dat ze zijn uitverkoren in Christus, van eeuwigheid, van voor de grondlegging van de wereld. Dat ze voorbestemd zijn en verkozen om als zijn kinderen aangenomen te worden. En hij zegt ook, ze hebben het evangelie gehoord en geloofd, en daar gaat het natuurlijk om, niet alleen horen, maar het onvoorwaardelijk geloven. En bovendien zijn ze verzegeld met de Heilige Geest. De Geest heeft er het zegel op gedrukt, het stempel van echtheid. Ook hoofdstuk 2 gaat op diezelfde voet verder. Ze zijn met Christus levend gemaakt. Nou, dat geeft er iets weer. En dan voegt hij er hier aan toe dat aan ieder van hen de genade is gegeven. En vanuit dat nieuwe leven, dat geloofsleven van die Efeziërs, moeten we ook vers 7 lezen. Als Paulus dan zegt dat aan ieder de genade gegeven is, wat wordt er dan verstaan onder dat woordje genade? En dan is het handig om even in het Grieks te kijken. Daar staat het woord charis voor genade. En als hij het dan hier heeft over genade, dan bedoelt hij vooral de genadegaven. En wij noemen dat in de theologie de charismata. Dat komt uit dat Griekse woord charis, genade. En de charismata, dat zijn de genadegaven die aan de gelovigen gegeven zijn. De geest zorgt voor genadegaven voor Gods kinderen. Gaven die door de geest uit genade geschonken worden. Dat is iets om even te onthouden. De charismata, de genadegaven die de geest uitdeelt aan Gods kinderen. En dan komt natuurlijk de vraag waarmee die gaven voor het eerst geschonken, wanneer die gaven voor het eerst geschonken werden. En die werden al geschonken in het Oude Testament, maar toen nog in veel kleiner verband. In het Oude Testament ontvingen vooral de profeten en de priesters en de koningen de geestesgaven. Zij werden gezalfd en toegerust met de geest. En in het Oude Testament dan zie je dat de charismata gebonden zijn aan het ambt. Ambtsdragers hebben genadegaven om dat woord verder door te geven. En soms zijn er mensen die denken dat dat nog vooral zo is, dat eigenlijk alleen maar ouderlingen of ook diakenen mogen spreken en mogen bidden in het geheel van de gemeente. Maar dat is typisch oud-testamentisch. Dat was vooral voorgehouden aan het Oude Testament. En op een gegeven moment ook. Dan zie je dat er in het legerkamp geprofeteerd wordt door Eldad en Medad in boek Numeri. En dan gaan de mensen dat aangeven bij Mozes. En van dat mag niet, want ze zijn geen ambtsdrager. En dan zegt Mozes van maar wat zou het mooi zijn. Ach, of heel het volk, de profeten van de Heere waren. Dat is nog niet zo, maar Mozes die verlangt daar al heel erg naar. Maar, na hemelvaart wordt het allemaal anders. Paulus wijst er in vers 8 en vers 10 op. Toen voer Jezus op naar de hemel. Om hierboven onze biddende hoge priester te zijn. En wat doet hij daar nog meer? Hij deelt vanuit zijn hemel de gaven, de charismata uit aan de mensen. Vers 8, we hebben Psalm 68 gezongen. Gaven tot der mensen troost deelt hij uit. De charismata, de gaven van de geest. En dan breekt Pinksteren aan, 10 dagen later, en dan wordt de geest op alle vlees uitgestort. En dat betekent dus eigenlijk ook van die geest wordt niet alleen maar uitgestort op profeten en op priesters en op koningen. Die waren gezalfd met de geest in het Oude Testament. Nee, maar hier staat dan op alle vlees. Dus ook buiten, zeg maar, die ambtsdragers om. Dus ook op de gewone gelovigen. En dan staat er ook in Handelingen 2, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nou, dat was in het Oude Testament taboe. En aan ieder van ons is de genade gegeven. Zijn de genade gaven gegeven. En dan komt natuurlijk de vraag, wat zijn dan die genadegaven, die charismata? Nou, je zou kunnen zeggen, het zijn geschenken. Het zijn hemelse geschenken die je gratis ontvangt. En wie geeft die cadeaus? Ten diepste doet de geest dat. Psalm 68, ja, legt het bij God neer, bij Christus zou je daar ook in kunnen lezen. Maar het zijn ook weer gaven van de geest. Paulus verbindt het heel erg aan de geest. De geest deelt ze uit en aan wie deelt hij ze uit? Aan de gelovigen. En waarom? Dat zij de christelijke gemeente toerusten en opbouwen. Dat is nodig, hè? Dat de christelijke gemeente wordt toegerust, dat die wordt opgebouwd. En als je dan zo'n geestelijke cadeau krijgt van de geest, is dat eigenlijk het geestelijke gereedschap wat je nodig hebt, hè, om in de gemeente tot zegen te zijn voor anderen. Op welke manier dan ook. En zeker niet om er zelf iets mee te worden, maar om dienstbaar te zijn ten opzichte van elkaar in de gemeente. Er zijn mensen die komen alleen maar naar de kerk voor zichzelf, hè. Die zijn er dan zondags. En ze zijn heel erg gefocust op, ja, wat heb ik eraan en wat voel ik erbij. En daarvoor komen ze naar de kerk en dat ze zelf gevoed worden. En dan gaan ze weer en je ziet ze door de week verder niet meer. Maar er zijn gelukkig ook andere gemeenteleden die niet alleen zichzelf op het oog hebben, maar de hele gemeente. Die graag iets willen betekenen voor het geheel van de gemeente en voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En weet u wat nou zo opvallend is? Dat de Heere daartoe vaak talenten gebruikt die iemand al bezit. En de Heere weet al van eeuwigheid af welke roeping wij in dit leven zullen hebben. En daartoe heeft hij mensen ook begiftigd met bepaalde talenten, met de bedoeling dat we die talenten vooral ook in zullen zetten in zijn koninkrijk. En dan kan het zomaar zijn dat iemand mooie talenten heeft en zo iemand komt tot geloof. En dan is de geest daar en de geest die legt dan beslag op die talenten en dan worden het talentvolle gaven, geestelijke gaven, om daarmee tot zegen te kunnen zijn in de gemeente. Stel dat iemand altijd al de aanleg had om te goed te vertellen of om leiding te geven. Ja, zo iemand kan natuurlijk ingezet worden in het zonderschoolwerk, in het clubwerk of vertellen bij de crèche, bij de kinderen of stel dat iemand speciale leiding heeft om met kinderen om te gaan. Hè. Maar het kan ook zijn dat je talent hebt om mensen te helpen. Of dat je muzikale talenten hebt. Ja, prachtig toch om dat in te mogen zetten in de gemeente enzovoort. En wat doet de geest dan? Die geest die zorgt er dan voor dat zo'n talent ook gebruikt kan worden in de gemeente. Maar het kan wel zijn dat we, voordat we die talenten kunnen gebruiken, eerst gelouterd moeten worden, voordat we die gaven kunnen inzetten. Want het kan zomaar zijn dat wij er de verkeerde kant mee opgaan. Hè. Het kan zomaar zijn dat we er ook wat mee worden. Hè, van wij kunnen dit en wij kunnen dat en zie ons het dus goed doen allemaal. En het kan ook zomaar zijn dat we door onze talenten en datgene wat ons in de gemeente wordt toebetrouwd, eer of macht of aanzien, ruiken. En ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. In de christelijke gemeente is eigen eer, is macht, aanzien uit de boze. Dat moet weg. Hè. We zijn als goed is broeders en zusters, hè, waar de een niet boven de ander staat. Dat is het mooie. In de hele maatschappij is er vaak een stukje onderscheid. Hè. Rangen en standen. Je hebt dat veel minder dan vroeger. Maar in de kerk zijn we in dat opzicht allemaal gelijk. Misschien denkt iemand, ik blijf liever op de achtergrond. Bovendien heb ik toch zoveel andere dingen om te doen. Maar ja, als de Geest ons bepaalde gaven gegeven heeft om daarmee dienstbaar te zijn in de gemeente, mag je dan zeggen, ja, ik bedank daarvoor, ik doe dat niet. Ik denk dat dat heel moeilijk is om dan ook te bedanken. Denk gewoon even terug aan het moment dat we belijdenis deden. Hè? En dan is die derde vraag dat je belooft met de gaven die jou geschonken zijn, mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Ik denk ook aan zondag 21 van de catechismus. Daar staat dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven, zijn charismata, ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dus dat is nogal wat, hè? Dat ieder zich schuldig moet weten zijn charismata, zijn gaven van de geest, ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig, hè? Niet met tegenzin, gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat is de bedoeling, dat we beschikbaar zijn als de Heere ons roept. Als we gevraagd worden voor iets in de gemeente en het blijkt dat we daar gaven voor hebben ontvangen en mogelijkheden voor hebben, ja, dan mogen we het toch eigenlijk ook niet bedanken. De kerk is geen passagiersschip waarop de dominee de kapitein is, en ouderlingen de stuurlui, en de gemeenteleden de passagiers zijn die heerlijk achterover leunen op het dek. En daarmee bedoelt Gods woord niet een stuk activisme of zo. Van wij gaan het met elkaar even doen. We gaan ons inzetten voor van alles en nog wat. En dan lukt het allemaal wel. Dat zeker niet. Maar tot opbouw van de gemeente en tot eer van de Heren. Er kan ook zomaar verkeerd mee worden omgegaan, hè, met gaven. Dat komt in de Bijbel ook voor. Er staat op een gegeven moment, gaat het over mensen die in de naam van Christus geprofeteerd hebben. Die in zijn naam boze geest hebben uitgedreven. En die in zijn naam heel veel wonderen hebben gedaan. En dan denken ze, het zit allemaal goed. En er wordt door anderen met veel ontzag tegen opgekeken. Toch zal de terugkomende rechter op de dag van zijn verschijning tot hen zeggen, ga weg van mij. Ze missen het ene nodig, het ware zaligmakende geloof. We weten vanuit Hebreeën 6 dat al onze gaven van de geest, ons niet kunnen redden. Het kan zijn dat we door God verlicht zijn, de hemelse gaven hebben ontvangen, ook gaven van de geest, het goede woord van God hebben gesmaakt, de krachten ook van de toekomende eeuw, en nochtans, zegt de Hebreeënbriefschrijver, onbekeerd zijn gebleven. Dat betekent dat we ons in de gemeente ook niet blind moeten staren op mensen die bepaalde dingen zo goed kunnen. Dat je denkt van, oh die, en had ik dat nou ook maar. Nee, we zijn niet meer dan instrumenten in de handen van de Heere. We hebben ze slechts te gebruiken, tot opbouw van zijn gemeente en tot zijn eer. En wat zijn dat dan vooral voor gaven? Wel, als we naar vers 11 kijken, dan zien we dat Paulus een hele rij mensen opsomt. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Nou, dat zijn er nogal wat. Christus heeft sommigen gegeven tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Je zou kunnen zeggen ambtsdragers. Apostelen. Een apostel, dat is een uitgezondene. Vooral om het woord van God bij de heidenen, de onkerkelijke te brengen. De heidenwereld. En wij kunnen daarin onze gemeente ook het evangelisatiewerk onderscharen. Om het evangelie naar ongelovigen te brengen, ja, daar hebben we wel de gaven van de geest nodig. Hè. Daar moet je vaak toch een bepaalde tact voor hebben, ook een bepaalde manier van benaderen. En ook je komt er vanzelf achter wat absoluut niet werkt en waar je soms anderen wel mee bereikt. En het is natuurlijk heel ingewikkeld, hè? Als je in een andere cultuur het woord van God moet gaan brengen. Stel, de eerste zendelingen die naar Papua-Nieuw-Guinea gingen. Ja, zo'n totaal andere cultuur. En dan moet jij daar het woord van God brengen. Ik las ooit een boek van Betty Smith. Die ging naar de oerwouden in Brazilië. En die wilde haar aanvallen en hadden geen idee wat blanken waren. En dan kom je daar en om het woord van God te brengen. En je zult maar, hè, als Paulus, oog in oog staan met filosofen, hè, op de Areopagus, hè, die je bevragen. En dan zul je toch antwoord moeten geven. En Paulus die was daar zeer gevat in. En je zult maar als Paulus schipbreuk lijden, in gevangenis terechtkomen, stokslagen ontvangen, gestenigd worden en er zijn predikers onthoofd. Jacobus, die werd op last van Herodes onthoofd. En de overlevering zegt dat Petrus en Andreas werden gekruist, dat Matthäus met het zwaard werd gedood en Johannes in een vat met kokende olie werd gekookt en dat Bartholomeus doodgeknuppeld werd. Ja, dat betekent dat er wel een prijskaartje aan hing. Apostelen, dus die de wereld introkken. Uitgezondenen. In de tweede plaats worden ook de profeten genoemd. Wat zijn nou profeten? Dat zijn mensen die een bijzonder inzicht hebben in het woord en in de uitleg van Gods woord en toegespitst op de actuele situatie. Dus altijd, dat is de bedoeling ook van prediking, dat je niet alleen maar in de situatie van de Bijbeltijd blijft, zoals het toen was, maar wat heeft dit gedeelte ons te zeggen, in onze situatie. Het is profetisch te vertolken naar de eigen tijd. Dat is weer anders dan de profeten in het Oude Testament. Profeten in het Oude Testament die ontvingen rechtstreeks van God precies de woorden die ze moesten vertellen. Zij ontvingen ze en ze moesten ze onthouden en ze moesten ze doorgeven. Wij ontvangen ze ook, maar dit zijn woorden van eeuwen geleden. En die toegepast moeten worden nu naar de gemeenteleden toe en gemeenteleden ook nu in deze tijd. Wat heeft dat woord ons nu vandaag te zeggen? De profeten die hier genoemd worden hadden heel bijzondere geestesgaven. Ze hadden inzicht in de dingen die gebeurden. De dingen die zouden gebeuren. Ze verkondigden het woord van God en pasten het toe op de hoorders en hun leefwereld. En zulke profeten, zoals in het Nieuwe Testament, die hebben we in onze tijd toch ook heel erg nodig. We hebben erg profeten nodig die vanuit de kennis van God en zijn woord profetisch in onze tijd staan. En die ook in ons woord gebruiken, dat we mensen van onze tijd weten te bereiken. Geen geheimtaal spreken, wat maar voor een beperkte groep verstaanbaar is. Maar wij staan in deze tijd in deze tijd zijn wij geroepen het evangelie te profetisch te vertolken. Het kenmerk van een profeet is veelal dat hij slecht begrepen wordt. En dat hij anders spreekt dan dat mensen verwachten. Niet wat mensen willen horen. Dat kan natuurlijk confrontatie oproepen. Want profeten, ze moeten wel spreken wat de schrift hen voorhoudt. Als derde worden evangelisten genoemd. Nou, dat zijn mensen die in eigen land, eigen regio, het evangelie uitdelen aan degenen die daarvan vervreemd zijn of nooit mee in aanraking zijn geweest. Van Timotheus lezen we dat hij onder handoplegging tot dat werk is uitverkoren. Dat betekent dat hij niet op particulier initiatief op pad gegaan is. Nee, hij werd uitgezonden door de christelijke gemeente met handoplegging. En dat gebeurt tegenwoordig nog, als zendelingen worden uitgezonden. Een dienst van de GZB bijvoorbeeld, als zendelingen worden uitgezonden, dan wordt ze ook uitgezonden met handoplegging. Om evangelist of zendeling te zijn, heb je ook speciale gaven nodig. Want vaak zijn het mensen die er helemaal niet op zitten te wachten, en jij moet dan toch met de goede boodschap komen. Nou, tenslotte worden herders en leraars genoemd. In onze kerken is dat vooral samengebracht bij het ambt van predikant. Als herder pastoraal bezig te zijn. En als leraar ook het woord te verkondigen. En ook wij als dominees hebben natuurlijk de gaven van de geest nodig. Iedere week weer preken, het woord uitleggen, toepassen in je eigen tijd. De kudde pastoraal begeleiden en ga dat eens doen zonder gaven van de geest. Dan vers 12. Waarom ontvangen Gods kinderen nou de gaven van de geest? Nou, dat wordt duidelijk in vers 12. Om in de christelijke gemeente de heiligen, de gelovigen, toe te rusten. Nou, en dat mag vooral van ambtsdragers verwacht worden, of voor in ons geval dan bestuursleden. Maar het geldt ook breder. Toerusting hebben we nodig. Om niet te worden meegesleurd met alle wind van leer. En daarom vind ik bijbelkringen ook zo belangrijk. We moeten worden toegerust. Er is zoveel gaande in deze wereld. En er is zoveel wind van leer. Wat mensen ook via media meekrijgen en zo. En we moeten worden toegerust. En sporters, die moeten heel veel trainen. Vooral voor wedstrijden, maar in het geloofsleven hebben we ook training, geestelijke training nodig. En waarin moeten we worden toegerust? Wel, Paulus zegt allereerst in het werk van dienstbetoon. Letterlijk staat er diaconia. En dat woord kennen wij vanuit de diaconie, dienstbaar zijn ten opzichte van mensen in nood. En er staat ook in het formulier voor de diakenbevestiging, dat ze ook een goed woord met de moeder te rechter tijd moeten spreken. Nou, en daar hoort ook bij de eenzame bezoeken, een beker koud water aanreiken aan degene die dorstig is. En dat alles vanuit priesterlijke bewogenheid. En geldt dat alleen voor de diakenen? Nee. De gave van de diaconia, als het goed is, hebben we er allemaal wat van. Nou, en dan benadrukt Paulus in vers 12 de opbouw van het lichaam van Christus. Dat hebben we al een paar keer onderstreept. En wat moeten we daar hieronder verstaan? Gewoon hier de opbouw van onze eigen christelijke gemeente hier in Haastrecht. Daar hebben we onze handen al vol aan. En dat doen we niet voor onszelf, maar voor de koning van de kerk. En dan vers 16. Het is een heel bijzonder vers over Christus als het hoofd en zijn gemeente als het lichaam. En wat zegt Paulus dan? In een lichaam, zoals de christelijke gemeente, moet alles goed in elkaar zitten. De gemeente is net als een lichaam. Alles moet goed met elkaar verbonden zijn. Het moet allemaal werken. Een lichaam zonder spieren en pezen, dat zou niet goed zijn. Stel dat al onze bordjes los zouden zitten. Ja, ga dan maar eens lopen en dingen doen. In een menselijk lichaam is dat allemaal verbonden met pezen en dergelijke. In de christelijke gemeente moet zo ook alles met elkaar verbonden zijn. Hè? Zoals in een menselijk lichaam spieren en pezen allemaal lichaamsdelen met elkaar verbinden. Zo ook in de christelijke gemeente. En Paulus heeft het in onze vertaling over banden. Ja, daar worden pezen mee bedoeld. En pezen geven in het lichaam ondersteuning. En in de christelijke gemeente zijn die pezen ook heel belangrijk. Want, als we naar vers 11 kijken, zijn dat de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en leraars, allemaal om dat lichaam, ja, goed te laten functioneren. Waardoor is een voetballer op het voetbalveld goed? Vooral ook als hij sterke spieren en pezen heeft, sterke enkelbanden. Als hij dat niet heeft, dan kan hij er wel mee stoppen. Zo heeft de christelijke gemeente ook sterke spieren en pezen, of banden in geestelijk opzicht nodig. En goede ambtsdragers, goede werkers in de wijngaard. Pezen die het geheel bij elkaar houden en op een goede manier laten functioneren. Hè. Niet slappe spieren en pezen, want dan krijg je problemen. Bovendien had het woord pees, zoals Paulus dat gebruikte in de oudheid, nog een speciale betekenis. Vroeger, in deze tijd, zag men pezen ook als toevoerwegen voor voedsel naar het lichaam toe. En dan denk ik weer even aan apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Die moeten ervoor zorgen dat er ook voedsel, geestelijk voedsel, naar de gemeenteleden gaat. En zijn wij, behalve verbindingsschakel, ook toevoerwegen van geestelijk voedsel voor onze gemeenteleden? En de gemeente heeft er recht op, hè, dat er geestelijk voedsel wordt ontvangen. Hè, in de kerkdienst, op huisbezoek, op verenigingsavond, op catechisatie, op clubavonden. En waar iemand dat tekort komt, ja, dan moet hij dat zeker aangeven. Het is zo belangrijk, hè, dat de gemeente in geestelijk opzicht goed verzorgd wordt. Hè. En dat die pezen en die spieren, ja, goed werk doen. Jongens in hun lichamelijke ontwikkeling willen nog wel eens hun spierballen laten zien. Hè, om aan te geven van zo sterk zijn wij. Nou, zo zijn spieren en pezen in de christelijke gemeente ook zeer belangrijk. Nou, dan nog vers 13 tot en met 15. Daar gaat Paulus nog even in op waartoe dit allemaal dient. Totdat wij allen, he, niemand uitgezonderd, komen tot eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dat is een prachtige eenheid van het geloof en de Zoon van God kennen. Eenheid van geloof, ja, wie hunkert daar niet naar, hè? Te midden van alle verscheidenheid, alle verschillen, alle gedoe, alle geruzie, vaak. Ook alle verscheidenheid in kerk is eigenlijk heel triest. Ja, je ziet het ook in discussies, in kranten ook. Al die verschillende uitleggingen van die ene Bijbel. Hier gaat het niet. In dit gedeelte heeft Paulus het niet over de eenheid tussen de verschillende kerken. Daar heeft hij het niet over. Niet dat hij dat niet zou bedoelen of zo. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het hier alleen over de eenheid in de eigen gemeente. Gewoon hier evangelisatie Haastrecht. Ja, daar kunnen we onze handen al vol aan hebben. Maar dat staat de gemeente, de apostel voor ogen. Hè? Dat we hem kennen. En één zijn in het geloof. De Satan wil tweedracht, haat en nijd. En de geest wil eenheid. Waar de gemeente bijeenkomt rondom het woord. Eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God. En dan volgt erop dat we niet meer als jonge kinderen zouden zijn. Heen en weer gesleurd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Ja, niet meer als jonge kinderen. Elders staat dat kinderen, ja, de kleintjes nog, die lammetjes, die moeten gevoed worden met melk. De redelijke onvervalste melk, noemt Petrus dat. Kinderen zijn nog in ontwikkeling, hebben nog niet zo'n vaste overtuiging. Die zijn heel snel warm te krijgen voor iets nieuws. Maar het komt erop aan dat er groei komt in de genade, zodat we niet door iedere modegril worden meegezogen. Die mensen zijn er die steeds weer als er iets nieuws op de markt is, daar weer achteraan hollen. En dan komt er weer een nieuw theologisch ding en dan gaan ze daar weer helemaal in mee. En Maar Paulus zegt, nee, het gaat erom dat je groeit, dat je opwast in de genade van onze Heer Jezus Christus. Hè, groeien in Christus. En vers 16, een stukje geestelijke volwassenheid. En daar hebben we de gave van de geest voor nodig. En wat is er mooier om meer en meer toe te nemen in de kennis van de Heer. In liefde tot Hem, in de gaven, om ook daarin iets te betekenen voor elkaar, ook hier in deze gemeente, opdat ook hier onze gemeente gebouwd mag worden en het een gemeente mag zijn waar de geur van Christus mag worden uitgeademd en ingeademd. Dank u. Ik stel voor dat we nog met elkaar zingen. 119, of schonk gij mij de hulp van uw geest, en ook uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Oh, net op tijd. Ja, 53 is dat. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet. En vers 3. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Ja?
Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht ik.
Beste luisteraars, heel hartelijk dank dat u meegedaan hebt vanavond. Hierbij doe ik de luidspreker uit en hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel. Zo.
vrede, toren, vergrijp, vredenacht, vrijheid.